Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 3, het derde vers. Ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij en Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Derde van Psalm 3. Luisteren nu eerst naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting daarop en ook ter voorbereiding op het gedeelte dat we lezen, zingen we uit Psalm 44, het vierde vers. Stap ik vol moed ten oorlogen, ik vertrouw niet op mijn stalen bogen. Ik weet dat in de hete strijd mij zwaard nog dapperheid bevrijdt. En wat er verder volgt, dan lezen we dus samen uit 1 Samuel 17, Te beginnen bij vers 38 tot en met het einde vers 58. 1 Samuel 17 vers 38 tot en met 58. Dat lezen we nadat we gezongen hebben op Psalm 44 vers 4 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen en nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij en nog uw zoon, en nog uw dochter, en nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee en nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte de 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En Saul kleedde David met zijn klederen en zette een koperen helm op zijn hoofd en kleedde hem met een pantsier. En David gooide zijn zwaard aan over zijn klederen en wilde gaan, want hij had het nooit verzocht. Toen zeide David tot Saul: ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit verzocht. En David legde ze van zich. En hij nam zijn staf in zijn hand en hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand. Alzo naderde hij tot de Filistijn. En de Filistijn ging ook heen, gaande en naderde tot David. En zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht. En toen hij de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem. Want hij was een jongeling, roodachtig, met schade schoon van aanzien. En de Filistijn nu zeide tot David: ben ik een hond, dat gij tot mij komt met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijn goden. Daarna zeide de Filistijn tot David: kom tot mij, zo zal ik u vlees de vogelen des hemels geven en de dieren des velds. En David daarentegen zeide tot de Filistijn: gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild. Maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen, de God der slagorde van Israël, dien gij gehoond hebt. En te deze dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand. En ik zal u slaan en ik zal uw hoofd van u wegnemen. En ik zal de dode lichamen van de Filistijnen leger deze dag de vogelen des hemels en de beesten des velds geven. En de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze ganse vergadering zal weten dat de Heere niet door het zwaard, noch door de spies verlost. Want de krijg is des Heeren en die zal u lieden in ons hand geven. En het geschiedde, toen de Filistijn zich opmaakte en heen ging en David tegemoet naderde, zo haastte David en liep naar de slagorde toe, de Filistijn tegemoet. En David stak zijn hand in de tas en hij nam een steen daaruit en hij slingerde en trof de Filistijn in zijn voorhoofd, zodat de steen zonk in zijn voorhoofd en hij viel op zijn aangezicht ter aarde. Alzo overweldigde David de Filistijn met een slinger en met een steen. En hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Doch David had geen zwaard in de hand. Daarom liep David en stond op de Filistijn. En hij nam zijn zwaard. Hij trok het uit zijn schede. En hij doodde hem. En hij hieuw hem het hoofd daarmede af. Toen nu de Filistijnen zagen dat hun geweldigste dood was, zo vluchtten zij. Toen maakten zich de mannen van Israël en Juda op en juichten en vervolgden de Filistijnen tot waar men komt aan de vallei en tot aan de poorten van Ekron. En de verwonden der Filistijnen vielen op de weg van Saarim tot aan Gat en tot aan Ekron. Daarna keerden de kinderen Israëls om van het hittig najagen der Filistijnen en zij beroofden hun legers. En daarna nam David het hoofd van de Filistijn en bracht het naar Jeruzalem, maar zijn wapenen legde hij in zijn tent. Toen Saul David zag uitgaan de Filistijn tegemoet, zeide hij tot Abner de krijgsoverste: wiens zoon is deze jongeling Abner? En Abner zeide: zo waarlijk als u ziel leeft, o koning, ik weet het niet. En de koning nu zeide: vraag gij het wiens zoon deze jongeling is. Als David wederkeerde van het slaan van de Filistijn, zo nam hij Abner en hij bracht hem voor het aangezicht van Saul. En het hoofd van de Filistijn was in zijn hand. En Saul zeide tot hem: wiens zoon zijt gij, jongeling? En David zeide: ik ben een zoon van uw knecht Isaï, de Bethlehemiet.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het gedeelte dat we samen gelezen hebben, 1 Samuel 17. lees twee versen als tekst, de versen 45 en 50. 1 Samuel 17, vers 45. David daarentegen zeide tot de Filistijn: Gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild. Maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen, de God der slagorden Israëls, dien gij gehoond hebt. In het 50ste vers: Alzo overweldigde David de Filistijn met een slinger en met een steen, en hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Doch David had geen zwaard in zijn hand. Voor wij tot de prediking overgaan, willen we samen eerst de Heere bidden, waarin wij ook voorbeden doen voor Anita de Waal, die in Zwitserland verblijft. Zuster Bleker Drogendijk, die een zware longontsteking heeft en wiens lichamelijke omstandigheden zorgelijk zijn. We bidden het voor het kleindochtertje van de familie Kraaienveld-Volmer. Die moet deze week een ingrijpende darmoperatie ondergaan. Het is het dochtertje van Rick en Roos, die al vanaf haar geboorte in februari in het ziekenhuis verblijft. Langdurig zieken en dan ook dankzegging voor zuster Rijken Drogendijk, die weer thuis mocht komen uit het zorghotel, en de familie Steehouwer-Stoop, die mochten denken dat de Heer hen 60 jaren de band van het huwelijk heeft willen dragen en sparen. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Almachtige en eeuwige God, schepper van al wat is, het is in uw voorzienigheid dat gij ons, zoals we hier zijn of thuis de dienst mee beleven, zoveel gezondheid en krachten hebt gegeven, dat we deze morgen mochten beleven en onze gang naar uw huis mochten maken of mee kunnen luisteren via de middelen. En we danken u, Heere, dat gij ons dit alles geschonken hebt, dat u nog niet met ons gedaan hebt nadat wij echt verdiend hebben, maar dat u nog in de toren aan uw ontfermen gedenkt, en dat u nog de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, wilt verkondigen, waarin ons verkondigd wordt dat er zaligheid is voor zondaren, dat er vergeving is voor mensen die u op het hoogst hebben misdaan, dat er kracht is te verkrijgen in allerlei moeilijke omstandigheden bij u. En Heere, wij bidden u, wilt u geven dat deze kerkdienst dan ook werkelijk zijn nut mag doen. Dat we hier niet alleen gekomen zijn uit een gewoonte, al is die gewoonte in zichzelf nog zo goed, maar dat dat woord uiteindelijk geen kracht doet en dat we weer doorgaan en overgaan tot de orde van de dag. Daar zijn we altijd maar weer vatbaar voor, Heere, dat we het woord langs ons laten afglijden en ons uitschudden zoals een hond dat doet met de waterdruppels. En voor we het weten, Heere, dan zijn we aan het einde van het leven. En de geschiedenis van vanochtend laat dat ons ook zien, dat de sterkste, de machtigste, de meest onoverwinnelijke mens uiteindelijk nietig is, ijdelheid. En dat door maar zo'n heel klein middeltje, één klein steentje, deed die grote reus vallen. En zo is het ook in ons leven, Heere, zo vaak al gebeurd. Eén kleine bacil, één kleine bacterie in ons bloed die ons dodelijk ziek maakt en al velen naar het graf hebben gevoerd. Eén onbewaakt ogenblik in het verkeer en we zijn er niet meer. Eén bloedpropje in ons hart of in ons hoofd en de dood treedt in. En zo wenkt de dood dus ieder uur, is er ene schrede, ene kleine stap tussen ons en de grote eeuwigheid. Heere, wij zijn er nog. En u geeft ons nog het woord van uw genade. En u laat uw Zoon nog verkondigen, ook bij deze oude geschiedenis, waarin uw kerk toch meer ziet dan alleen een episode uit het volksleven van Israël. Heilig dat woord aan onze harten, voor het eerst of ook opnieuw. Geef uw kerk ook onderwijs in de gangen die gij houdt met uw kerk, en dat ze geoefend mogen worden in de grote Zoon van David, die verwinnaar is van de strijd en zijn volk de zegen geeft. Wij bidden u, Heere, voor elkaar, voor de zieken, wie namen we genoemd hebben. Anita, die in Zwitserland verblijft, wil ook haar gedenken, haar krachten geven, gezondheid. Bovenal ook deze dag waarin ze meeluistert, uw zegen. We bidden u voor zuster Bleker, die een zware longontsteking heeft, even in het ziekenhuis gelegen heeft. weer naar de Riedenborg is gebracht, omdat er eigenlijk geen behandeling mogelijk was, maar toch tegen de verwachting in weer wat opknapte. En nu er dan antibiotica gegeven wordt, Heere, wilt u het zo gebruiken dat ze weer mag herstellen, mag opknappen, maar bovenal dat ze bereid mag zijn, mag uitzien naar de ontmoeting zelfs met u. Schenk haar die genade samen met haar man. We bidden u, Heere, voor de familie Kraaijenveld-Volmer, voor het kleindochtertje dat deze week een ingrijpende operatie moet ondergaan. Heere, laat het wel mogen gaan. Wilt u krachten geven, wijsheid ook aan de doktoren en de verpleegkundigen. En Heere, geef dat dit kind waarvoor al zoveel gebeden is, in uw handen mag worden beveiligd en bewaard. Schenk haar het leven, niet alleen dat aardse, maar bovenal het eeuwige. Wij danken u, Heere, dat zuster Rijken uit het ziekenhuis mocht, uit het zorghotel thuis mocht komen en weer mag opknappen. Heere, we bidden u, wilt u haar nieuwe krachten geven, ook op haar hoge leeftijd. Maar bovenal de roepstem van dit ziekbed heiligen aan haar hart. We danken u, Heere, dat de familie Steehouwer Stoop mocht herdenken dat ze 60 jaar geleden elkaar trouw hebben beloofd. En Heere, dat ze die belofte mochten houden, dat is niet dankzij wie zij zijn. Maar dat is dankzij uw voorzienigheid, dankzij uw trouw, dankzij alles wat ze nodig hadden om te kunnen leven, maar ook samen te kunnen leven. U hebt hen veel geschonken, u hebt hen veel gelaten. Al zijn er ook veel zorgen, veel noden, veel roepstemmen geweest. Maar Heere, laat de dankbaarheid mogen overblijven. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. Heere, wees met ons in het spreken, in het luisteren, met heel de gemeente in alle omstandigheden van zegen, maar ook van zorg. Het leven dat verwacht wordt, dragen we hartelijk in u de Heere op. Breid uw vleugelen uit en bescherm dat jonge leven, ook het allerkleinste in ons midden, de kinderen die nog niet mee kunnen naar de kerk, maar ook de jongeren. Heere, wilt u in uw gunst op ons neerzien, Heere, en geven dat de eenvoudige geschiedenis van deze ochtend, die we allemaal kennen, geheiligd mag worden in ons hart. U weet wie we zijn. U weet waar we zitten. Hoe ons hart is, hoe ons leven is. Maar wilt u deze kerkdienst gebruiken, Heere, om ons stil te zetten en te doen bekeren tot u. En te doen geloven in de naam van de Zoon die gij gegeven hebt. Zend dan uw licht, uw waarheid. Ja, de geest der genade der gebeden. En hoor ons gebed uit genade alleen. En om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 20, de versen 3, 4 en 5. Psalm 20, vers 3. Dan zal het gejuich ten hemel dringen, dan zullen wij Gods eer bij opgestoken vaandels zingen. Het vierde op wagens, paarden en op helden, zij onze vijand stout. Wij zullen de eer en grootheid melden van God, die ons behoudt. En het vijfde, behoud ons Heere, wil bijstand zenden. 3, 4 en 5 van Psalm 20, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Na het amen van de prediking zingen wij op Psalm 68, het 11e vers. Gewis, hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijands kop verslaan. En wat er verder volgt uit het 11e vers van Psalm 68, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, David en Goliath. Jullie kennen allemaal die geschiedenis en als je in de kinderbijbel die geschiedenis opzoekt, dan zie je daar altijd dat tekeningetje van die kleine jongen met zijn slinger en zijn steen tegenover die grote reus, zwaar bewapend, zwaar beveiligd. Dat kleine tegenover dat grote. En jonge mensen, als je David en Goliath op Google opzoekt, dan tref je allerlei verwijzingen, niet alleen naar de Bijbel, maar vanuit allerlei situaties, omstandigheden in het leven, waarin eigenlijk een symbool wordt gezien van een eigenlijk onmogelijke overwinning. Iemand die totaal geen kans had, overwint toch. Allerlei verwijzingen worden er gemaakt, bijvoorbeeld naar de strijd tussen Israël in de jaren 60 met al die Arabische landen om hen heen. Israël dan als de kleine David, kansloos tegenover die grote en machtige Arabieren, maar uiteindelijk toch die oorlogen won. Je treft ook allerlei seculiere verwijzingen. Heel snel wordt de Bijbel misbruikt om allerlei dingen te vergelijken. Als een kleine voetbalclub wint van een mega grote voetbalclub, dan wordt het direct getypeerd als David tegen Goliath. Het schijnbaar kansloze dat toch dat onoverwinnelijke overweldigt. Nou, zo zien wij vaak tegen die geschiedenis aan. Die kleine David tegenover die grote Goliath. Die herdersjongen die daar met een slinger en een steen staat tegenover die zwaar bewapende tank. Beveiligd, bepanserd, met al zijn wapens. David is eigenlijk geen partij voor deze Goliath. Maar is dit wel terecht om zo'n vergelijking vanuit deze geschiedenis te trekken? Was David echt zo kansloos? Is het wel de slinger en de steen tegenover de werpspies en het zwaard? Is het wel die kleine tegenover die grote reus? Of liggen de dingen toch anders? We gaan er samen nog een keer naar luisteren, naar die strijd daar in het Eikendal. Nu denken we na over die confrontatie tussen David en Goliath vanuit drie gedachten. We letten allereerst op de wapens. Ze worden nog eens beschreven. Ten tweede op de strijd. Dat ze elkaar tegemoet treden. En wat er dan tussen die twee gezegd wordt. En dan ten derde de overwinning. We zien dat David uiteindelijk toch die grote reus velt. Dus de confrontatie tussen David en Goliath. De wapens, de strijd en de overwinning. Vorige week zagen wij hoe Isaï zijn zoon David naar het strijdtoneel in het Eikendal heeft gestuurd. Eigenlijk moeten we zeggen het was God die dit bestuurd had. Want waarom koos Isaï nou zijn jongste zoon? Waarom niet de vijfde of de zesde? Maar we hebben gezien dat dat alles te maken met wat daar in dat Eikendal zich afspeelde. De Filistijnen die hadden het voorstel gedaan dat twee kampvechters uit elk leger één de strijd daar maar moesten beslissen. Want geen van beide legers durfde aan te vallen. Ze bleven daar dagen en weken liggen. Wel zeiden de Filistijnen, als die kampvechters, die soldaten dan met elkaar strijden, dan zal daarmee de strijd worden beslist. Wint de Filistijn, dan zal de Filistijnen gewonnen hebben. Wint de Israëliet, dan zullen de Israëlieten hebben gewonnen. Dat zal bloedvergieten voorkomen. Nou, de Filistijnen die hebben een geweldige reus, Goliath uit Gat, een afstammeling van de Enakieten, die reuzen die in de tijd van Jozua werden verslagen door de Israëlieten. En die Goliath die daagt Israël uit. Hij hoont en lastert de slagorden van de levende God. Hij vloekt de God van Israël. En wie durft nou in dat Eikendal de wapens op te nemen tegen deze reus? Saul niet. En Abner niet. En Eliab niet, ondanks hun grootte, ondanks hun kracht. Zelfs Jonathan niet, de godvrezende zoon van Saul. Ze durven het geen van allen aan. Maar dan stuurt God David. En als Goliath dan voor op de 40ste dag, voor de 80ste keer, want hij kwam 's ochtends en 's avonds om de God van Israël te vloeken en om de slagorde van de God van Israël te honen. Als dan Goliath voor de 80ste keer zijn lasteringen en zijn vloeken uitspreekt, dan staat er zo heel treffend: doch David hoorde ze. En toen gebeurde er wat in het hart van deze jonge strijder, van deze jonge herder bedoel ik. De geest van de Heere werd vaardig over hem, zo lezen we in hoofdstuk 16. En hoe het moest, hij wist het niet, maar in zijn hart rees het plan dat hij die strijd met de Filistijn zou aanbinden. En hij heeft erover gesproken met de mensen om hem heen. Saul hoort ervan, die laat hem bij zich komen. Die zegt: joh, maar ventje, jij kan die reus niet helemaal niet overwinnen. Je bent maar een jongen en hij is een geoefende en geharde soldaat. Maar dan vertelt David hoe hij vroeger als herder een lammetje heeft gered uit de klauwen van een leeuw en uit de bek van een beer. En dan zegt hij: maar de God die mij die kracht gegeven heeft, die zal mij ook uit de hand van deze Filistijn redden. Saul is daarvan diep onder de indruk en hij zegt wel: ga dan maar met de Heere. En wat doet hij dan, jongens en meisjes? Daar zijn we het schriftgedeelte begonnen. Dan zet Saul zijn helm af en die zet hij bij David op zijn hoofd. Hij trekt zijn harnas uit en hij doet het David aan. Hij geeft hem zijn zwaard. En dat duiden wij natuurlijk allereerst negatief. Dat is ook negatief natuurlijk, maar toch was Saul onder de indruk van die geloof, van dat geloofsgetuigenis van David. Maar wat hij nu doet, dat tekent Saul. Zo denkt hij. Nou heeft hij zo'n tere en hartelijke geloofsbelijdenis gehoord uit de mond van deze jonge herder. En nou grijpt hij toch weer naar vleeselijke wapens. Het is voor hem een dwaasheid dat die kleine herdersjongen zou kunnen overwinnen zomaar in zijn herdersplunje en met alleen maar een slinger en een steen. Hij moet toch een zwaard bij zich hebben. Hij moet toch beveiligd worden. David die laat het gebeuren. Die wist kennelijk niet wat hij moest doen. Hij heeft dat panzer omgehangen. Hij heeft dat zwaard omgedaan. Hij heeft die helm opgezet. Maar hij voelde zich er natuurlijk helemaal niet gelukkig bij. En dan zegt hij het ook: ik heb het nooit verzocht. Ik heb dit nooit gedaan. Ik ben er niet in geoefend. Ik heb nog nooit een zwaard vastgehouden. Maar behalve dat hij zich ongemakkelijk voelde in dat veel te zware harnas enzovoorts, ik denk dat zijn geweten ook wel gesproken zal hebben. Want toen hij die leeuw versloeg en die beer, toen had hij ook geen zwaard bij zich. En toen had hij ook geen helm op en toen had hij ook geen panzer om. Dat heeft hij in de naam van God mogen doen. De kracht van God heeft hem daartoe in staat gesteld. En zou hij dan nu, terwijl hij zich zojuist beroepen heeft op God, zou hij dan nu dat zwaard gebruiken? Zou hij nu dat harnas omdoen? En daarom legt hij het weer af. Saul heeft David aangekleed, maar God kleedt David weer uit. Maar rust hem straks wel toe voor de strijd. En als we hier even een momentje halt houden, gemeente, dan hebben we al natuurlijk meer verwijzingen vanuit deze geschiedenis gedaan naar de grote zoon van David, Heer Jezus Christus. Het geloof ziet in deze geschiedenis veel meer dan alleen maar een spannend jongensboek. Een verhaal dat ook in de wereld heel bekend is. Hierin wordt ons iets verteld van de manier waarop God verlossing teweeg brengt. David die wordt hier opnieuw op de proef gesteld. Zoals al eerder door die woorden van Eliab, door de woorden van Saul, dat hij dat niet zal kunnen omdat hij maar zo jong is en niet geoefend is. Maar ook nu, met deze vleeselijke wapens, wordt David opnieuw verzocht. En zien we dat ook niet bij die grote zoon van David? Hoe vaak is de Heer Jezus niet op de proef gesteld? In verzoeking gebracht? Door de duivel. We weten het, toen hij net zijn ambtelijke dienst begon en hij in de woestijn was 40 dagen en 40 nachten, toen kwam daar de duivel op af. En toen de duivel zag dat Jezus zwakker werd door zijn honger en door zijn dorst, zei hij: zeg maar tegen deze stenen dat ze brood worden. En wilde hij de Heer Jezus als het ware een harnas omhangen, hem allerlei vleeselijke middelen ter beschikking stellen. Of denk aan de verzoeking in Gethsemane, toen Petrus zijn zwaard trok en met vleeselijke wapens die Romeinen te lijf ging en het oor van Malchus afsloeg. Dat is hetzelfde als wat hier bij David gebeurt, het harnas van Saul. Maar in dat grote werk van de verlossing, gemeente, kunnen vleeselijke wapens geen dienst doen. De broden en ook het zwaard van Petrus, die komen daar niet aan te pas. De Heer legt het naast zich neer. En zowel David als de Heer Jezus geven hier aan de kerk een voorbeeld. Met welke middelen dat ze moeten strijden en welke middelen dat ze moeten afleggen. Want gemeente, wij als mensen zijn altijd geneigd om te grijpen naar aardse, naar vleeselijke, naar tijdelijke dingen. Vaak is het helm tegen helm, harnas tegen harnas, zwaard tegen zwaard. Als de wereld in aantallen denkt, dan moet de kerk ook in aantallen denken. Als de wereld vertrouwt op geld en bezittingen, dan moet dat in de kerk ook gebruikt worden. We willen graag met gelijksoortige wapens de wereld te lijf gaan. Als de wereld muziek gebruikt, dan zie je dat de kerk dat ook nogal eens doet. Gelijksoortige muziek. Maar dan met een godsdienstig vernis eroverheen. En dan zie je dat bijvoorbeeld de hardstyle muziek, die iedereen zou weten wat dat is. Maar als je dat zo op het oor luistert, dan is dat een enorm lawaai. De jongeren, sommige jongeren zullen daar anders over denken natuurlijk, maar die worden dan voorzien van bijbelteksten. Maar tijdens die festivals, tijdens die muziek, avonden wordt er net zo goed hard gedronken en wordt er net zo goed gedanst en worden er net zo goed pillen gebruikt en wordt er eigenlijk een Sauls harnas gebruikt voor de dienst des Heren en wordt er eigenlijk van uitgegaan dat Gods koninkrijk toch van deze wereld is. Maar de Heer laat duidelijk merken in zijn woord, hij gebruikt die wereldse en aardse en tijdelijke middelen niet. Kijk, voor Saul was het een dwaasheid dat David naar die grote reus, die zwaar bewapende soldaat, toeging met alleen maar zijn herdersplunje. Met alleen maar zijn slinger en zijn steen. Dat zou nooit goed komen. Voor de Joden was het een dwaasheid, was het een ergernis, dat de Messias, de gezalfde koning die zij verwachten, de zoon van David, in de weg van het lijden en sterven verlossing zou brengen. Een dwaasheid. Het is voor de wereld een dwaasheid dat het woord van het kruis, die grote omwenteling in een mensenleven in deze wereld teweeg brengt. De mens kijkt aan en ziet aan wat voor ogen is, naar het machtige, naar het prachtige, naar datgene wat indruk maakt. En hoe kan het woord, hoe kan de prediking van het woord nou gesteld worden tegenover de pracht en de praal van de wereld? Wat moet nou een kerkdienst tegenover de begeerlijkheden van deze wereld? Hoe kunnen wij ooit opboksen als kerk tegen het amusement van de wereld? En dan zie je nog alles dat kerken allerlei wereldse middelen gaan gebruiken om maar de jeugd erbij te houden, om maar de mensen een beetje tevreden te houden, om het maar niet als een dwaasheid te laten tonen. Maar gemeente, de Heer heeft al die middelen, al die salsharnassen en al die zwaarden van deze tijd naast zich neergelegd. Ze maken er geen gebruik van, de Heer Jezus niet, David niet. En wee de kerk die toch dat salsharnas gebruikt. En die toch zich gaat bedienen van allerlei middelen die God niet aan zijn kerk gegeven heeft, die nooit door de apostelen zijn gebruikt, niet door de kerkvaders, niet door de reformatoren, die afwijken van het sola scriptura. Alleen het woord. Wee de kerk die het toch probeert met toneelspel en drama en liturgische dans, al weet ik niet wat ik me daarbij voor moet stellen, maar de voorbeelden zijn te over. Die allerlei fratsen gebruiken om de mensen maar een beetje erbij proberen te houden. Het woord moet het doen. En als het woord het niet doet, dan kan niks het doen. Dat woord, dat moet toegepast worden. Want laten we dat inderdaad er maar bij noemen, gemeente, want ook in ons persoonlijke leven, dan kan het ook zijn dat wij als een soort salsharnas om ons heen hangen. En dat wij allerlei woorden en uitdrukkingen die wij van anderen gehoord hebben of die we gelezen hebben ergens, dat we daarmee op stap gaan en dat we daarmee indruk willen maken en dat we strijden met de wapens van een ander, maar de doorleving erachter niet kennen. Dan zal die strijd verloren worden. Als we die persoonlijk doorleefd hebben, wat David hier doorleefd heeft, dan kunnen we de kleding van Gods kinderen aandrukken, dan kunnen we de woorden van Gods kinderen gebruiken, maar dat zal ons geen nut doen. Het gaat om de persoonlijke, bevindelijke kennis van deze zaak. En gemeente, wij moeten ook anderen maar niet een salsharnas om willen hangen. Iemand die op 20-jarige leeftijd de Heere mag vrezen in alle eenvoudigheid, die zal niet dezelfde taal gebruiken als iemand van 70 of 80. Dat moeten we ook maar niet verwachten. En als iemand uit de wereld getrokken wordt, dan zal hij een ander vocabulaire hebben, al is het dezelfde genade, maar dan zal hij een ander vocabulaire hebben dan mensen die gepokt en gemazeld zijn in de schriften. Maar geen salsharnas. Geen aardse, geen vleeselijke verwachtingen hebben. David werd weer uitgekleed. En hij moest het van iets anders hebben. En gemeente, deze geschiedenis laat toch zien hoe zwakker David er eigenlijk uitzag. Hoe zwakker David eruit zag. Hoe meer de kracht van God openbaar zou komen. Hoe meer God aan zijn eer zou komen. Die ongelijke strijd. Die kleine, onervaren herdersjongen tegenover die zwaar bewapende, zwaar beveiligde Goliath. Paulus zegt in 2 Korinthe 12. Zo zal ik dan roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Dat wordt in deze geschiedenis ons geleerd. Roemen in de zwakheden. Hoe zwakker David is. Hoe ongelijker de strijd. Hoe groter de glorie van God. En dat zien we ook in de tweede gedachte. Dat hoe de strijd zich dan gaat ontwikkelen. Jongens en meisjes, zie je David dan gaan daar. Hij loopt die heuvel af. En dan gaat het Eikendal in. En de mensen die houden hun adem in, ze zijn vol gespannen verwachting. Ze houden hun hart vast. De Israëlieten die hebben gehoord dat er iemand is die zich opgeworpen heeft om die uitdaging van Goliath aan te nemen. Wie zou het zijn? Nou, daar zien ze de jongen gaan. David nog geen 20 jaar. Wat een verschil. Met die grote reus. Met zijn helm. En zijn harnas. En zijn zwaard. En zijn schild. 2,80 meter lang is die. En ze zijn allemaal bang voor hem. En daar loopt David. Die jonge herder. Naar die enorme reus. Onoverwinnelijk. En heeft zijn slinger en zijn steen bij zich. Overigens moeten we daar gemeente niet gering over denken. Een slinger en een steen, dat waren dodelijke wapens. In Richteren 20, daar lezen wij van Benjaminieten. Die geoefend waren met die slinger en die steen. En die zo goed konden slingeren en zo goed konden mikken dat ze een haar konden raken. Ze konden op een haar nauwkeurig hun doel treffen. En die steen door dat slingeren, ze slingerden dan boven hun hoofd, ze lieten die steen op een goed moment los. Dat had zo'n snelheid, dat bereikte wel een snelheid van zo'n 200 kilometer per uur. Nou, David heeft daar zich ook in geoefend, als herder. Dat deed hij dan om de schapen voornamelijk af te schrikken. Als er zo'n schaapje, jongens en meisjes, een beetje afdwaalde, dan slingerde David met die slinger en dan liet hij dat steentje los tot vlakbij dat schaap. En dat schaap, dat schrok en dat rende vlug terug naar de kudde. Of als het een heel eigenwijs schaap was en het toch maar bleef dwalen, dan slingerde hij die steen en hij raakte dat schaap en dan schrok het natuurlijk alsnog en dan rende het toch weer terug naar de kudde. Nou, zo heeft David daar geoefend. Hij kon heel goed omgaan met die slinger en die steen. En zo gaat David dus als herder de strijd in. Want de nieuwe koning. En de echte koning, dat moet een herder zijn. En dan staat hij daar met die slinger en die steen. En voor de buitenkant is David natuurlijk helemaal geen partij voor Goliath. En Goliath ziet dat ook en Goliath is diep beledigd. Als hij daar dat ventje op zich af ziet komen. En er wordt nog even iets gezegd over zijn uiterlijk. In vers 42, toen die Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem. Want er was een jongeling, roodachtig, met schade, schoon van aanzien. Waarom de Bijbelschrijver dat doet, ik weet het niet. Waarschijnlijk is het om te benadrukken de onervarenheid van David. Hij, ja, het was echt een knaapje, een ventje nog maar. Onervaren, dat zag je er zo aan af. Helemaal niet in staat om te vechten tegen Goliath, die onder de littekens zat. Helemaal niet meer zo schoon van aanzicht was. Gehard in de strijd. Daarom wordt het nog maar eens even onderstreept. En dat ziet Goliath en hij wordt boos en hij zegt, ben ik dan een hond? Wie zijn die Israëlieten wel, dat ze zo'n ventje op mij afsturen? Ben ik dan een hond dat je naar mij toe komt met een stok? David had zijn herderstaf in zijn hand. En zijn herderstas en zijn slinger. En dan vloekt Goliath. Hier wordt bedoeld, hij spreekt een bezwering uit over David. Bij Dagon, de goden van de Filistijnen. Hij vloekt en hij tiert en hij lastert en hij brult en hij brult en hij zegt, ik ga je doden en ik zal je vlees te eten geven aan de roofdieren en aan de vogels. En hij hoopt dat dat ventje zo schrikt van die woorden dat hij terugkeert. En dat de strijd op zo'n manier beslist wordt. Hij voelt, het is zijn eer te na dat hij nou met dat kleine mannetje moet gaan vechten. Maar jongens en meisjes, David vlucht niet weg. David staat stil. En de Filistijnen en de Israëlieten die zien hoe hij zich bukt. En hij zoekt een paar steentjes uit de beek. Zorgvuldig, scherpe, glad geslepen steentjes. En die stopt hij in zijn herderstas. En waarom nou 5? David had toch aan 1 steentje genoeg? Waarom kiest hij er nou 5 uit? Het staat er niet, gemeente, maar ik denk dat de verklarers gelijk hebben die zeggen, hier blijkt toch dat David wel mens bleef. Kijk, nergens uit zijn woorden spreekt angst. Integendeel, we horen geloofstaal. Wat een grote woorden spreekt deze jongen. Dat doet hij niet uit bravoer en het is geen overmoed, het is geloofstaal. De geest is in zijn hart. En hij is zo overtuigd van zijn overwinning. En toch kiest hij 5 steentjes uit. Hij bleef mens, net zoals Jacob mens bleef, ook na Peniel. We hebben daar onlangs nog een preek van over gehoord, toch? Van dominee Egas, Jacob bij Peniel. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, mijn ziel is gered geweest. En als Jacob dan de volgende dag Esau ontmoet, wat doet Jacob dan? Dan zet hij zijn personeel, zijn dienstknechten en zijn dienstmeisjes vooraan. En Rachel, zijn lievelingsvrouw met Jozef, die zet hij helemaal achteraan. Want mocht Esau dan toch nog verkeerd willen, dan kan in ieder geval Rachel wegvluchten. Toch nog rekenen. Jacob bleef mens, David bleef mens. Er bleef toch nog iets van menselijke zwakheid over. Maar laten we vasthouden, David sprak hier en handelde hier door het geloof. De geest werd vaardig over hem en dan horen we hem zulke prachtige woorden zeggen. Vers 45, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild. Maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen. De God der slagorde Israëls die gij gehoond hebt. En gemeente, hier zien we dus wie en wat er tegenover elkaar staat. Ik zei in het begin, het lijkt zo te zijn dat het de kleine David is tegenover de grote Goliath. De slinger en de steen tegenover de spies en het zwaard van Goliath. Maar gemeente, het ligt anders. Het ligt anders. Het is niet de kleine David. En het is niet die slinger en die steen, maar David mag hier God aan zijn zijde hebben. Jehovah Zebaot, zo zegt hij in het Hebreeuws. De Heere der Heerscharen, de God van de legioenen der engelen. Ik kom in die naam. En met zijn kracht en met zijn macht. En David heeft zo'n geloof. Hij ziet die kleine, die grote reus verschrompelen tot een miertje in het aangezicht van de Heere Zebaot. En David is niet bang meer. En als hij al angst had en als hij al onzeker was, op dit moment geeft de geest hem zoveel geloof. Die Goliath, die grote, die sterke strijder, verschrompelt voor zijn aangezicht. En we horen David de ene grote woorden en de ene grote belijdenis zeggen na de andere. Te deze dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand. Ik zal u slaan en ik zal uw hoofd van u wegnemen. Ik zal de dode lichamen van de Filistijnen leger deze dag aan de vogelen van de hemel geven. En de ganse vergadering zal weten dat de Heere niet door het zwaard, noch door de spies verlost. Want de krijg is des Heeren. De naam van de Heere. Ik kom tot u in de naam van Jehovah Zebaot. Dat is Davids wapen. Uiteindelijk niet die slinger en niet dat steentje. Al maakt God daar gebruik van, maar het is God zelf. Het is hier een geestelijke strijd. Dat heeft Goliath er trouwens ook van gemaakt. Want hij vloekte David bij zijn afgoden. En David antwoordt bij zijn God. Het is dus de God tegen de afgoden. Het is de strijd van het vrouwenzaad tegen het slangenzaad. Dat is de strijd die hier gevoerd wordt. En het is dus niet die kansloze David tegenover de onoverwinnelijke Goliath. Deze geschiedenis laat zien, God zelf staat op tot de strijd. En hij zal zijn haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid, doen zuchten. Gemeente, we hebben vorige keer gezien, toen we bij Goliath stilstonden, dat de Heer ons vanuit die geschiedenis ook geestelijke lessen wil leren. En dat we ook dan niet moeten vergeestelijken, maar dat we in de Bijbel wel meer van die reuzen tegenkomen. Van die geestelijke boosheden in de lucht. Van die machten en die krachten waar je in eigen krachten nooit bent tegen opgewassen. Ik zal het niet opnieuw gaan herhalen, gemeente, maar één kleine lijn. Juist ook in het geestelijke leven, juist ook in de geestelijke strijd, kan die Goliath zich zo groot en zo breed maken. Kan hij brallen, kan hij brullen, kan hij je vloeken. Kan hij je allerlei dingen insissen. Kan hij je wijzen op je kleinheid, op je nietigheid, op je onwaardigheid. Want je hebt gezondigd. En al zo lang gezondigd. En je hebt tegen beter weten ingezondigd. En je bent tegen al die roepstemmen ingegaan. En zou je dan nu de Heer nog gaan aanroepen? Zou je dan nu nog een beetje ernstiger worden? Nu het levenseinde dichterbij komt. Nou, denk maar niet dat God naar jou hoort en dat God je wil helpen. Jouw tijd is voorbij. En zo kunnen die stemmen van die Goliath sissen in je binnenste. Zo kun je beangstigd worden. En gemeente, wat is dan het wapen waar je mee moet strijden? Nou, je vleeselijke wapens die helpen niet. Je kunt wijzen op je kerkgangen, je kunt wijzen op je ernsten, je kunt wijzen op je tranen en wat al niet meer. Tegenover je zonde weer allerlei andere eigenschappen stellen, die dan toch wel goed zijn in onze ogen. Je Bijbel lezen en dus op zich goede dingen natuurlijk. Maar in de geestelijke strijd, gemeente, wegen ze niet mee. Al wil God er misschien gebruik van maken, maar in de geestelijke strijd is er maar één wapen. En dat is het wapen wat David hier krijgt aangereikt. De naam des Heren. Die is een sterke toren, zo zegt de profeet. Na de toegepaste gemeente, de naam van de Heer Jezus Christus. Want het is in die naam alleen dat Jehovah Zebaot de verlossing heeft verkondigd. Alleen in de naam van de Heer Jezus Christus is er zaligheid te verkrijgen. Is er een antwoord tegenover die bestrijders en tegenover die lasteraars. Voor de rest is er geen wapen, dit is alleen de naam van Jezus. Zijn naam. Die vertelt wie hij is en wat hij gedaan heeft. Die naam die vertelt dat zondaren, wie ze ook zijn. En hoe lang ze ook gezondigd hebben. En hoe tegen beter weten in ze gezondigd hebben. En wat ze ook deden. Dat zondaren hoop mogen hebben. Dat God uit onverdiende genade hen toch in gunst wil aanschouwen en hen de zaligheid zou willen schenken. Die geestelijke strijdgemeente worden we vanuit deze geschiedenis verwezen naar de grote zoon van David. In wie de naam van God volkomen geopenbaard is. Deze zoon van God die kon zeggen: ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Dat was het werk wat hij deed. We kunnen het werk van de Heer Jezus op allerlei manieren omschrijven. Zoals hij zelf deed door te zeggen: ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij is gekomen om de werken der duisternis te verbreken. Om de kop van de slang te vermorzelen. Dat zijn allemaal typeringen van het werk van de Heer Jezus. Maar bovenaan het werk van de Heer Jezus stond toch geschreven: ik heb uw naam verheerlijkt. En in de naam van God, daar liggen al zijn deugden, al zijn eigenschappen, zo u wilt. Die zo gekrenkt werden. Die zo gelasterd zijn door de zonden. Doordat wij mensen hem de rug hebben toegekeerd. Doordat wij onze zonden elke dag vermenigvuldigen. Jezus Christus is de naam van God komen heiligen. De deugd van de heiligheid van God. Hij heeft er eer aan gegeven. Door te leven zoals dat de heilige God van de mens vraagt. De deugd van de rechtvaardigheid. De Heer Jezus heeft eronder gebogen, door als mens, door als borg in de plaats van zijn kerk, onder het recht van God te lijden en te sterven. De deugd van de barmhartigheid en de genade. God is genadig, maar hij kon die genade niet meer kwijt. Maar nu de borg in de weg van het recht gebogen heeft, kan God barmhartig zijn en genadig met behoud van het recht. En nu mag er een ellendig en arm volk dat niets heeft in zichzelf. Door het geloof dat gewerkt wordt door de geest, betrouwen alleen op de naam des Heren. Die naam des Heren is zo heilig, zo zoet en voor zijn gunstvolk voldoende en genoeg voor de eeuwigheid. Ondertussen, gemeente, zijn er in dat Eikendal nu wel woorden genoeg gesproken. We hebben geloofsgetuigenissen gehoord aan de ene kant van die Goliath die zich beriep op zijn goden. David vloekte bij zijn goden. En aan de andere kant die grote woorden, die geloofsgetuigenis van David. Maar nu komt het op daden aan. En dat brengt ons bij het derde, de overwinning. De eerste gedachte hebben we stilgestaan bij de wapens. Ogenschijnlijk wordt ons gewezen op de slinger en de steen tegenover het zwaard en de spies. We hebben gezien naar het salsharnas. Dan in die strijd. Dan wordt duidelijk dat David helemaal niet komt met zijn slinger en zijn spies. Al heeft God dat willen gebruiken. Maar dat hij komt in de naam van de Heere. Dat die grote reus Goliath verschrompelt. En nu dan. Nu lopen ze op elkaar toe. Jongens en meisjes, en je ziet het voor je ogen gebeuren en je denkt maar weer aan die tekeningetjes in de kinderbijbel. Daar staat Goliath, die enorme reus, zo lang dat hij niet eens in jullie woonkamer zou kunnen staan. 2,80 meter lang, zwaar bewapend, het wordt ons allemaal beschreven. Met die grote spies in zijn hand, die helm op zijn hoofd, dat zwaard aan zijn heup. De schilddrager reikt hem het schild aan, een enorm schild waar hij achter schuil gaat. En dan komt David aanlopen. Die jongen van nog geen 20. Misschien was hij 15, 16, 17. Sandaaltjes aan. Een herderskleed. Een herderstas. Een herderstaf. En zijn slinger. En die Israëlieten en die Filistijnen die hebben hun adem ingehouden. En vooral de Israëlieten die hebben natuurlijk hun hart vastgehouden. Hoe zal dat gaan? En terwijl de Filistijn bralt en brult en hem uitdaagt en hem vloekt, haast David zich hem tegemoet. Dus niet heel aarzelend, nee, David rent naar die Filistijn toe. Zo vol geloof. En ondertussen grijpt zijn hand in zijn herderstas en hij haalt er één steentje uit en hij legt hem in die slinger en hij slingert boven zijn hoofd en hij laat dat steentje los. En jongens en meisjes, als David nou niet geoefend had, daar in die woestijn van Judea, dan was dat steentje misschien afgeketst op die helm of op dat panzer. Maar David was bekwaam. En hij kon een haar kon hij raken. Maar dat is natuurlijk niet het geheim. Kijk, God maakt er wel gebruik van. We moeten ons wel oefenen. Maar uiteindelijk, de krijg is des Heren. En het was geen toeval, het was geen bekwaamheid van David. Maar dat steentje, dat trof Goliath precies op de plek waar hij onbeschermd was. Tussen zijn ogen, in zijn voorhoofd. En dat steentje komt met zo'n kracht naar hem toe. Het boort zich in het voorhoofd van Goliath. En die grote reus, die wankelt. En met een klap valt hij voorover op de grond. En of het eerste schot gelijk al dodelijk is geweest. Maar David, Terwijl de Filistijnen sprakeloos staan te kijken. En de Israëlieten die houden op met ademen. Wat gebeurt daar? Springt David boven op het lichaam van die Goliath. Hij trekt dat zwaard uit de schede van die reuzen en slaat dat hoofd van Goliath eraf. En hij tilt het hoofd aan zijn haren op. En het wordt duidelijk. Goliath is dood. En als we zo gemeente heel die geschiedenis lezen, dan lijkt dat allemaal zo luguber te zijn. U moet daar zelf nog maar wat verder over nadenken. Een oorlog is altijd luguber. Dat is altijd vol van bloedvergieten. En de Bijbel beschrijft heel eerlijk wat daar gebeurd is. Maar daar heeft David met dat hoofd in zijn hand de overwinning getoond. En deze lieden beginnen te juichen. En de Filistijnen die vluchten in doodsangst weg. En dat voorstel wat ze hebben afgesproken, dat zij dan tot knechten van Israël zouden zijn, dat zijn ze vergeten. En Israël jaagt ze achterna. En ze plunderen ze. En ze jagen ze tot aan de steden na. Nou gemeente, nog 3 lessen. Ik kan niet alles meer behandelen wat deze geschiedenis ons nog wil vertellen. Bijvoorbeeld, u zult misschien ook bij het slot hebben gedacht van hoe kan dat nou dat Saul zegt. Wie is deze jongeling en wie ben je dan? Nou, er zijn wel verklaringen voor. Lees daar de kanttekeningen thuis maar bijna over verklaring. Ik ga er nu verder niet op in. 3 andere lessen. Allereerst deze les. Dat wat de Bijbel zegt. De sterkste is enkel ijdelheid. Nou, dat blijkt hier toch wel. De sterkste, dat is Goliath geweest. Is er ooit een man geweest op deze aarde die zo machtig, sterk en onoverwinnelijk is geweest dan Goliath? Hij belichaamt alle menselijke kracht en macht. Maar 1 steentje. Bestuurd door de hand van de almachtige God. En die grote reus klapt tegen de aarde. 1 steentje. Zo kwetsbaar is de mens. De sterkste is enkel ijdelheid. Ook al denk je dan in de kracht van je leven te zijn, zoals Goliath. En laten we het maar op onszelf betrekken. Als je de kracht van je leven bent, en dat duurt heel lang, zo denken we. Want zelfs als je 70 bent, dan kun je denken dat je nog in de kracht van je leven bent. En als kerkmens, en ook ik hoor gemeente als dominee, ik schrijf altijd in het kerkblad heel trouw, Deo voor lente, dit en bij leven en welzijn dat. Maar nou eerlijk, leef ik daar echt bij? Altijd? Ondanks al die keren dat ik aan het graf heb gestaan, tot in mijn eigen gezin toe, leef ik daar altijd bij. Dat er maar 1 stapje is tussen mij en tussen de dood. Leeft u daarbij? Besef jij het? 1 steentje. 1 kleine bacterie in je bloed. 1 gezwelletje in je lever. 1 bloedpropje in je hoofd. 1 onbewaakt ogenblik in het verkeer. Je bent er niet meer. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Ook deze Goliath. Hij viel dood op de grond om nooit meer op te staan en te verschijnen voor de almachtige God die hij nog even daarvoor zo had gelasterd. Zijn we bereid, gemeente, als dat ene steentje ons gaat treffen, misschien wel deze week, om deze God te kunnen ontmoeten? Zo gij zijn stem dan heden hoort, geloof toch zijn heil. En troostrijk woord, verhard u niet. Want dat is het tweede wat in deze geschiedenis ook ligt opgesloten. Als we de Heere maar blijven uitdagen, dan verliezen we dat. Wie de Heere blijft uitdagen, die trekt echt aan het kortste eind. Dat zien we ook in deze geschiedenis. En dan hoef je echt niet zo goddeloos te leven. En niet zo bruut te vloeken als dat Goliath dat deed. Dat zullen we hopelijk geen van allen doen. In dat opzicht lijken we niet op Goliath. Het enige wat je hoeft te doen om net zo onvoorbereid te sterven en net zo goed verloren te gaan, dat is om zonder God te leven. Dan kun je een braaf kerkmens zijn, maar als je zonder God leeft, de Heere die zegt, bekeert u tot mij, waarom zou het gesterven? Dat woord kennen we allemaal uit de Bijbel. En toch zijn er velen die in alle rust met hun rug naar God blijven toeleven. En zich elke dag weer van hem afkeren. Is dat niet hetzelfde als wat Goliath deed? Gradueel mag het anders zijn. Maar de werkelijkheid is hetzelfde. We staan met onze rug naar God toe. En parasiteren we dan niet op de langmoedigheid van God? Terwijl we leven op de aarde van God, terwijl we gebruik maken van de gaven van God, en toch leven zonder God. Daar maakt God een keer een einde aan. En gemeente, de Heer heeft het duidelijk gezegd. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. En toch zijn er die zonder de Heer Jezus, zonder borg voor de ziel, denken zalig te kunnen worden met allerlei dingen. Met allerlei gevoelens en met allerlei gemoedelijkheden. Maar gemeente, het zal niet gaan. Zouden we onze zonden niet belijden? Zouden we niet gaan schuilen onder de vleugels van de Heer Jezus Christus? Zouden we hem niet zoeken? Zullen we geen genoeg hebben aan wat ervaringen en wat gevoelens? En zullen we zoeken naar de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus? Want het gaat om hem. En dat is ook het derde wat ons hier nog wordt geleerd. Dat alles verwijst in deze geschiedenis naar hem. We hebben al heel veel lijnen getrokken vanuit David naar de Heer Jezus. Naar de grote zoon van David. Wel, hier ligt er opnieuw zo'n lijn. In de strijd tussen David en Goliath zien wij de grote strijd tussen het vrouwenzaad en tussen het slangenzaad. Dat wat in Genesis 3 was aangekondigd, dat vindt hier opnieuw een illustratie. Opnieuw door deze geschiedenis toont God hoe hij verlossing teweeg gaat brengen. Hoe Christus de helse Goliath, de duivel, bestreden heeft. En wat een geweldige strijd is dat geweest. Wat een bloedige strijd is dat ook geweest. Want zoals David, we zien hem daar staan met dat hoofd van Goliath in zijn hand. Dat zal gegutst hebben uit het lichaam van deze Filistijn. Dat zal gedropen hebben van dat hoofd. Ik zal er voor de rest maar niet te veel over zeggen, gemeente. Maar de kleren van David, die zullen eronder hebben gezeten. Een bloedige strijd. En nou zegt Luther dat er op Golgotha twee soorten bloed hebben gevloeid. Dat was natuurlijk het bloed van de Heer Jezus. Kijk, David heeft er geen schrammetje aan overgehouden aan die strijd tussen hem en tussen Goliath. Maar zijn grote zoon, oh, die heeft geleden. En die heeft zijn bloed gegeven in deze grote strijd. Zijn verzenen zijn vermorzeld. Maar er vloeide twee soorten bloed, zegt Luther, want het was ook het bloed van de Satan. Daar werd de kop van de oude slang vermorzeld. En hoe lezen we van die strijd bijvoorbeeld in Jesaja 63? Jesaja 63, je moet dat thuis nog maar eens nalezen. Dat wordt meestal geciteerd, hè, dat gaat het om die tekst. Ik heb de pers alleen getreden en niemand van de volken was met mij. Meestal wordt dat geciteerd als een tekst die wijst op de eenzaamheid van de Heer Jezus. En dat hij verlaten werd van iedereen enzovoorts. En dat het een soort medelijden moet opwekken. Maar gemeente, dat wordt niet bedoeld. Jesaja 63 is niet bedoeld om de eenzaamheid van Jezus te omschrijven. Ik heb de pers alleen getreden, daar wordt mee gewezen naar wat er in een wijnpersbak gebeurt. Ik lees het even voor. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen? Van Bosra, deze die versierd is en zijn gewaad. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die in de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden. En er was niemand van de volken met mij. Ik heb hen getreden in mijn toren en hen vertrapt in mijn grimmigheid. Hun kracht is gesprengd op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Een wijnpersbak, daar lagen al die druifjes in en daar liep dan iemand in met blote voeten. Die trapte die druiven kapot. Daar vloeide dat sap uit en daar werd dan wijn van gemaakt. Maar terwijl hij zo aan het trappen was, spatte dat druivensap op tegen zijn klederen en zijn kleren werden rood van de druiven. En zo wordt de strijd van de Heer Jezus ook beschreven. Hij vertrapt zijn vijanden. En het bloed spat als het ware op tegen zijn klederen. Ik heb de pers alleen getreden. En zo overwint hij de Satan en al zijn boze werken. En dat, gemeente, dat is een troost voor Gods kerk. Want in deze geschiedenis wordt ons verkondigd dat Goliath, dat de duivel, dat heel het rijk van de duisternis naar het einde zal gaan. In het leven van Gods kerk breekt er een dag aan, bij hun sterven al, dat er geen Goliath meer zal zijn. Dat er geen aanklachten meer zijn. Dat er geen beschuldigingen meer klinken. Dat ze niet meer bevreesd hoeven te zijn voor die machten van de duisternis. Maar de mond van die Goliath die wordt gestopt en zijn kop wordt er afgehakt. En straks bij de wederkomst van Christus, dan zal die overwinning volkomen zijn. Dan zal de Satan met al zijn geesten geworpen worden in de poel die daar brandt van vuur en zilver. En dan zal Gods kerk mogen delen in de overwinning. Dan zullen alle ware gelovigen door de kracht van de Zoon van David verlost worden van alles wat hen hier benauwde, van alles wat hen hier bestreden heeft. Daar zal God alles zijn en in allen. Bekeert u tot deze God en leeft. Gelooft in de Zonen Gods en ge zult zalig worden. Amen. Genadig en barmhartig God, zo hebt gij uit deze geschiedenis, zo bekend, ons de weg van de borg getekend. En dat uw kerk zichzelf leert kennen als een onbekwaam, ongeschikt, onmachtig mens, niet opgewassen tegen die grote reuzen in het leven. Maar Heere, als gij ons door uw geest de naam openbaart, die naam zo heilig, groot en goed, die als een sterke toren is, dan is er door het geloof toch een weg, een mogelijkheid. Dan worden we gewezen op die Christus die zijn gang heeft gemaakt. Borg en als plaatsbekleder. Heere, geef dat we die lessen mogen meegenomen worden. De lessen van onze broosheid, de lessen van onze verlorenheid, maar bovenal de lessen van uw genade. Van uw naam, opdat een arm en ellendig volk in ons midden mag leren betrouwen op die naam alleen. En de toevlucht mag nemen tot de bloedwonden van deze strijdende borg. Wilt u met ons gaan het verdere van deze dag, breng ons ook deze middag weer bijeen. Om dan ook in een leerdienst bij het geheim van de zaligheid te mogen stilstaan. Heere, u hebt in uw verkiezend welbehagen een weg uitgedacht en uw zoon geschonken. En laat ons, Heere, door die geopenbaarde dingen mogen onderwezen en vertroost worden en vermaand worden. We vragen het u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 118 vers 5 zingen wij tot slot. Toen ik de heidenen aan zag rukken, heb ik ze in zeeren kracht gestreen. Vijfde van 118.
Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.